onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 71 en daarvan de versen 10 en 14. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen en ik roem, o eeuwig alvermogen. Psalm 71 en daarvan de versen 10 en 14. Met de belijdenis van ons geloof zingen we uit Psalm 103, en daarvan het 11e vers. Looft, looft de Heer, gij zijne legerscharen. Psalm 103, en daarvan het 11e vers. Laten we als gemeente ook deze avond belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Als een teken van onze verbondenheid ook met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Ja, neergedaald tot in de hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zich van de Heere zoeken in het gebed en een vraag om de verlichting door de Heilige Geest. Laat ons bidden. Heilige God, schepper van hemel en aarde, ja, van hemel aard, van berg, zee en dal. En Heere, geef dan toch dat ook ons lied mee mag klinken met het lied van uw schepping. Dat wij u mogen aanbidden als God. Dat wij u mogen aanbidden als die hoge, almachtige, eeuwige God. Maar dan mogen wij daar ook iets bij zingen. Daar ook iets bij geloven. Daar iets bij belijden. Wat de rest van de schepping niet kan en niet mag. Namelijk dat u onze Vader bent. Dat u onze Vader wilt zijn. Wat een wonder, Heere, van uw genade, dat wij ook die akkoorden mogen aanslaan. Dat wij ook die woorden in onze mond mogen nemen. Omdat u, o Heer Jezus Christus, de enige echte Zoon van God, zijn enige geboren Zoon, die weg bent gegaan. Van kruis en opstanding tot de hemelvaart toe. En omdat u die weg gegaan bent, Heere, daarom mag een ieder die in u gelooft God als Vader aanroepen. Mogen we vast vertrouwen dat die schat, dat evangelie waar is. Ook voor ons heel persoonlijk. En dan maakt het niet uit hoe het in ons leven met ons gaat. Of we oud zijn of jong. Of we rijk zijn of arm. Of we succesvol zijn of in de ogen van de wereld een mislukking. Of misschien in onze eigen ogen. Deze parel van grote waarde blijft blinken. Dat u een Vader bent van allen die in u geloven. En daarom bidden wij u om uw zorg ook deze dienst. Wilt u de krachten geven, Heer, om uw woord te lezen. En bovenal ons verlichten met uw geest. Dat die woorden die we lezen misschien al zo bekend zijn, dat we ze voor een deel uit ons hoofd kennen. Dat ze toch weer levend worden, weer spreken. Met nieuwe kracht. En met nieuw elan. Dat we mogen leren van wie u bent en van wat u doet. Ja, en dat zo dat lof niet waarover we net met elkaar zongen. Ja, dat loflied werkelijk van onze lippen mag komen. En gij, mijn ziel, looft gij hem bovenal. Een oproep, Heren, dat moeten we ook belijden, die we zo vaak moeten doen naar onszelf, omdat wij zo vaak dat vergeten. Omdat wij dat achterwege laten. Omdat wij drukker zijn met wat de wereld te bieden heeft, wat ons in ons eigen leven bezighoudt. Waardoor we vergeten op u te zien. Waardoor we vergeten u te loven. Vergeeft u het ons. Uit uw genade. Uit uw trouw. En geef dat wij ons steeds weer zelf mogen voorhouden. Dat wij onze harten opwaarts moeten heffen in de hemel waar Christus is. Aan de rechterhand van God. Dat is de plaats waar wij mogen zijn. Waar we ons op mogen richten. Dat is het kompas dat ons de weg wijst door dit leven heen. Opent u of zo uw woord. Of we nu hier in dit kerkgebouw zitten. Of nu of later verbonden zijn via het internet. Wilt u uw zegen geven. Want u bent niet aan tijd of plaats verbonden. U gaat daar ver, ver bovenheen. Als de schepper van tijd en ruimte. Geeft u daar ook in de eenzaamheid van de huiskamers van de slaapkamers. Uw zegen bij uw woord. Dat ook uw geest daar zijn werk doet. Zijn zaligmakend werk. Hartenbrekend. Zondaar op een knieën brengend. In aanbidding. En in mijn berouw. Voor u die grote God. Geeft ons ook rust. In ons hart. Als onze gedachten zo makkelijk alle kanten opgaan. Als wij zo moeilijk onze gedachten kunnen temmen. En alsof we nu aan het bidden zijn, aan het zingen zijn. Aan het luisteren zijn of aan het spreken zijn. Alle kanten opvliegen. Brengt u onszelf tot rust. Beert u Satan. Dat hij geen grip op ons heeft. Op ons denken, op ons doen, op ons laten. Dat hij geen kans krijgt, Heer, om de schatten die u ons biedt belachelijk te maken. Waardeloos te verklaren. Maar dat we in aanbidding en eer voor u mogen neervallen. Dat bidden wij u. In de naam van uw Zoon. Onze Heer Jezus Christus. Amen. Naar ik begreep is het vanmorgen ook gegaan over Romeinen 8. En vanavond willen we een stukje later uit datzelfde hoofdstuk lezen. Romeinen 8, de versen 31 tot en met 39. De brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, aan de gemeente te Rome. Het 8e hoofdstuk, de versen 31 tot en met 39. En daar lezen wij Gods woord als volgt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ook ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, die wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij worden geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover. We willen vanavond stilstaan bij dit gedeelte dat we lazen onder het thema meer dan overwinnaars. Meer dan overwinnaars. En daarbij hebben we twee gedachten, twee punten. Allereerst, God is voor ons. Het is met name vers 31. God is voor ons. En als tweede, God schenkt ons nog meer schatten. Dat is het vervolg. Dus God is voor ons. En God schenkt ons nog meer schatten. Romeinen 8, vers 31 tot met 39. Dan heb ik eerst nog voor u namens uw kerkraad de volgende afkondigingen. Betreffende de kerkdiensten. Op Deo Valente, zondag 14 juli, ook dominee Breuren in beide diensten voor te gaan. In de morgendienst zal de heer A.G. de Zwart bevestigd worden tot ouderling kerkrentmeester. Dan betreffende de collecten. Er zijn vandaag drie collectes. De eerste is voor de ZOA. De tweede voor de kerk, en die zullen zo dadelijk gehouden worden. En de derde aan de uitgang is ook voor de kerk. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Laten we dan nu met elkaar zingen uit Psalm 56, de versen 1, 2 en 6. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. Maar word ik ooit met bange vrees belaan. En gij het mijn ziel beveiligd voor de dood. Psalm 56, de versen 1, 2 en 6. Gemeente, de verkondiging deze avond is uit Romeinen 8. Daarvan de versen 31 tot en met 39. En ik wil nog één keer de versen 31 en 32 lezen. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen overgegeven heeft. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Het thema, meer dan overwinnaars. Twee gedachten, twee punten. God is voor ons. En God schenkt nog meer schatten. Gemeente, zojuist luisteren we Romeinen 8. En dat laatste gedeelte van Romeinen 8 zou je bijna kunnen lezen als een lied. Een overwinningslied. Een lied nadat de strijd gestreden is en de prijs behaald is. Als je dat gedeelte doorleest en je laat het op je inwerken, ja, dan word je er stil van zulke machtige, grote klanken die daar klinken. En tegelijk kan het je misschien ook wat, kun je wat door gaan schamen. Want hoe vaak komen deze klanken nu van mijn lippen? Hoe vaak leef ik nu op dit niveau van geloof? Hoe vaak kruip ik niet wat rond op de grond, twijfelend, zoekend, vragend, worstelend? Terwijl dit de schat is die God wil geven. Terwijl dit de waarde is van het geloof. Van die prijs die Christus verkregen heeft. Ja, want in vers 34 lezen we het fundament van dit lied. Het fundament van deze belofte. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Dat is het fundament van dit lied van Paulus. Daarom kan hij deze klanken aanheffen. Kan hij deze woorden spreken. En mogen wij in zijn navolging deze woorden geloven. Omdat Christus die weg is gegaan van dood, van opstanding en van de hemelvaart. Maar is dat nu eigenlijk wel logisch? Is dit nu echt een fundament om een overwinningslied op te zingen? Om een lied vol blijdschap, vol geluk op te zingen? De dood van Jezus? Is dat nu iets om te juichen? Zijn hemelvaart, met andere woorden, dat hij niet meer hier op aarde is. Niet meer hier op aarde rondloopt. Is dat nu zo groot? Zijn we daar, als we heel eerlijk zijn, nu zo blij mee dat hij niet meer op deze aarde is, maar in de hemel is? Want ja, meestal als iemand weggaat, meestal als iemand vertrekt, dan is dat geen feest. Als papa of mama een paar dagen naar het buitenland moet of ergens anders heen voor werk, dan sta je waarschijnlijk niet te juichen. Yes, papa is weer een paar dagen weg of mama is weer een paar dagen weg. En andersom is het waarschijnlijk ook niet waar u het meest naar uitziet als u een paar dagen van het gezin weg moet zijn. Toen je misschien een keer moest verhuizen, heb je best gehuild omdat je je vrienden, vriendinnen achter moest laten. Een hele nieuwe of vreemde omgeving, al het bekende achterlaten, weggaan daaruit. Dat is niet iets waar je blij van wordt. Dat is niet iets waar je van gaat zingen. En als het nog verder gaat, als er iemand overlijdt die je lief is, grootouders, ouders, kinderen. Als iemand overlijdt, dan is dat toch geen reden voor een blij lied. Voor een lied van dankbaarheid. Waarom is vers 34 dan toch dat fundament van dit overwinningslied van Paulus? Er zijn situaties denkbaar waarin het wel fijn is dat er iemand weggaat. Als je wordt gepest op school, dan ben je blij als die pestkop weggaat en je weer even rusten. Als je op je werk ruzie hebt met een collega en hij zit je maar op je nek en zit je maar dwars, ben je maar wat blij als hij een andere baan heeft genomen en vertrekt. Eindelijk, en vanaf. Of zoals recent in Soedan, zo'n tiran verdreven wordt, op moet stappen, nou dan dansen de mensen op straat. Dat is feest, want hij is weg. Is dat dan de reden van waarom deze vers 34 het fundament is? Omdat Jezus een soort van tiran was? Een slecht mens die anderen dwars zat? Maar ik hoop dat we allemaal gelijk zeggen, nee, dat is het zeker niet. Jezus was een vriend voor armen, voor mensen die hem nodig hadden. Hij had juist oog voor hen, voor wie de geestelijke elite, de kerk van die dagen, met een opgehaalde neus voorbij liep. Daar willen we niks mee te maken hebben. Juist voor hen had Jezus oog. Juist hen zocht hij op. Maar waarom dan dit lied? Ja, misschien denk je wel eens en misschien wel vaker dan eens. Ik wou dat hij maar nooit was weggegaan. Dat Jezus hier nog was. En dan zou hij niet eens hier altijd zijn, zeg maar echt op aarde leven. Als ik hem dan in ieder geval maar één keer kon zien. Eén keer ontmoeten. Gewoon dat ik hem kon zien met mijn ogen, kon horen. Dat ik mijn vragen aan hem kwijt kon. Dan zou ik het zeker weten. Dan zou ik geloven. Dan zou alle twijfel, alle moeite voorbij zijn. Gewoon één keer. En toch is vers 34 met recht het fundament, de bron waaruit dit loflied, dit danklied, dit blijde lied opkomt. Want in die weg van Jezus, die dood, die opstanding, die hemelvaart, daar ligt een schat van evangelia in verborgen. Jezus zegt het zelf, het is u nut dat ik wegga. Dat zei Jezus toen hij net voor zijn dood met de discipelen sprak. Het is u nut dat ik wegga. Die weg die ik moet gaan, die is nuttig voor u. Daar zult u wel bij varen. En een aantal van die schatten, die komen we hier tegen in Romeinen 8. En eigenlijk begint het gedeelte gelijk met de grootste schat. Vers 31. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dat is de grootste schat. En als we die woorden op ons in laten werken, als God voor ons is, God is voor ons. En we voelen welk gewicht die woorden hebben, en dan is dat niet iets wat je zomaar over de keukentafel gooit. Ja, natuurlijk is God voor ons. Ja, wat denk je anders? God is voor jou, God is voor mij, God is voor iedereen en we zijn allemaal blij. Nee, niet zo. Dit zijn woorden met ernst, met diepgang. Als God voor ons is. Ja, als het ware, als het goed is, vraag je af, hoe kan het? Hoe kan het eigenlijk dat dit uit de mond van Paulus komt? Nou, dat het uit zijn mond komt is nog tot daartoe, maar dat het ook waar is. Dat het vast en zeker is. Kijk, als je in het gewone leven iemand helpt, veel voor iemand over hebt. Iemand is in het ziekenhuis gekomen en je bent elke dag op bezoek gekomen. Of je hebt gezorgd voor het gezin, eten gemaakt. Of je hebt voor iemand die in financiële problemen zat, geld gegeven. Of noem het maar op. En dan mag je toch verwachten dat die persoon je dankbaar is. En als die persoon dan zou reageren van, nou, ik heb geen idee wie je bent. Ik ken je niet, ik hoef je niet, ik wil niks met je te maken hebben. Nou, dan worden we ons gekwetst. Heb ik zoveel voor je over gehad? Heb ik dit allemaal gedaan? En dan reageer je zo? Stank voor dank noemen we dat dan. En zelfs als je niet zo uitspreekt, dan borrelt dat wel in je hart. Als ik zoveel voor je over heb gehad, dan verwacht ik toch geen afkeer, geen slechtheid terug. En met God. Hoe gaan wij met God om? Doen we eigenlijk niet precies zoals die ondankbare persoon? Hij die ons met zoveel liefde en zorg omringt. Hij die elke dag weer de zon laat opgaan en ondergaan. Hij die het gewas laat groeien. Die je werk, geld, vrienden, kennissen, familie geeft. Als we maar eens stilstaan bij al die zegeningen die we van hem ontvangen. En als we zien wat Hij allemaal aan ons geeft. Ja, wat is onze reactie? Wat krijgt Hij om zo te zeggen voor ons terug? Nou, in plaats dat wij om zo te zeggen voor God zijn. Dat wij Hem goedgezind zijn. Dat wij Hem liefde teruggeven. Komt er afkeer. Komt er haat. Zeker als we te maken krijgen met regeltjes of met wetjes. Ik bepaal toch zelf wel. Ik ben oud en wijs genoeg. Ik heb een hoofd op mijn hoofd of op mijn lichaam. Ik weet zelf wel wat ik kan en mag en moet. Wat is er nou eigenlijk mis mee? Ik laat me door een ander de wet niet voorschrijven. Het gaat al snel kriebelen als iets moet of iets niet mag. Ten diepste zeggen we eigenlijk, ik wil zelf rechter. Ik wil zelf God zijn. En we geloven nog van harte dat we het heel goed zouden kunnen ook. Dat we het er best goed af zouden brengen. Waar God zoveel zegeningen en schatten schenkt. Dat als je er van een afstandje naar zou kijken, dat je eigenlijk zou zeggen, het kan niet anders dan dat dankbaarheid oproept. Daar roept dat haat. En weerstand op. Maar als God een mens was geweest. Dan is één ding zeker. Hij had ons de rug toegekeerd. Hier wil ik niks meer mee te maken hebben. Als jullie het zo graag zelf willen uitzoeken. Hè, dan bekijken jullie het maar. Dan ga je maar je eigen weg. Ik trek mijn handen van deze wereld af. En deze wereld. Waar nu nog zoveel van God in zit. En ligt. Aan liefde, geduld, zorg, beschaving. Die zou veranderen in een hel. Waarin de haat regeert. Waarin geen vrede te vinden is. Waar mensen tegen elkaar opkomen. In opstand staan. Ja, tot met ouders en kinderen toe. Zult ook bij een tuin is. Dat als je daar de bloemetjes niet onderhoudt. Ja, dan komt het onkruid op en die overwoekt het alles. De sterke planten verstikken het zwakke. Als God zijn handen aftrekt, dan kan dat onkruid uit ons hart naar hartelust woeken, opkomen en de rest verstikken. Als God een mens was, wat zou het dan voor een wereld zijn? Maar God is geen mens. Hij is heel anders dan mensen en daarom klinkt het uit de mond van Paulus. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dat is het wonder wat uit Paulus' mond mag klinken. En dan gaat het verder. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar hem heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons, ook met hem, niet alle dingen schenken? Want in het vervolg van die zin ligt het geheim. Het geheim van dat God voor ons is het God met ons. Immanuel. De Heere Jezus. Omdat Hij die weg gegaan is. Kan het hier klinken. Als God voor ons is. Als God het goede voor heeft. Met jou, met u, met mij. Als God met een vriendelijk gezicht kijkt. Die zegent. Dat wil niet altijd zeggen dat er geen tegenslag is. Komen we ook aan het einde nog op. 38 en 39 spreekt erover. Maar dit mag het zijn, als God voor ons is. Ten diepste wat er ook gebeurt, mag je hier zeker van zijn. God heeft het goede met je voor. God heeft het goede met u voor. Als we in Hem geloven. En waar ligt dan dat fundament daarvan? Waar ligt dan de bron daarvan? Nou, dat lezen we in datzelfde vers. Maar heeft Hem, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Dat woord overgegeven, dat woord overgeven, dat is hier een juridische term, een term uit de rechtbank, uit de rechtspraak. En het roept het beeld op van zo'n rechtszaal. Waar je een bank hebt waar de rechter zit, die uiteindelijk het oordeel zal vellen. En waar je ergens een plaats hebt waar de officier van justitie staat, de aanklager. De persoon die een eis stelt, omdat hij bewezen acht dat die persoon dat heeft gedaan. En de verdachtebank, waar de van misdaad verdachte persoon zit. een rechtszaal. En dat overgeven, dat betekent eigenlijk iemand in dat verdachte bankje plaatsen. Iemand op de plek zetten waar die veroordeeld gaat worden. En nu lezen we, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. God heeft niet mensen daar neergezet in deze plaats. God heeft zijn zoon daar neergezet. En de eis klonk. De dood. Omdat hij als deel van de mens de zonde, de schuld heeft. Omdat hij als mens de schuld op zich neemt. De dood. De hel. Hoewel hij geen zonde gedaan had, klonk toch die eis. En klonk toch dat vonnis. De doodstraf, de helle straf, kwam op hem neer. Hoewel hij niets gedaan had. Maar hij onderging die straf. Hij ging niet in hoger beroep en vervolgens in cassatie om te proberen dat het toch nog afgewezen zou worden. Nee, gewillig als een lam ging hij die weg. En droeg de straf. En was het nu zo mooi aan dat beeld ook? Als iemand veroordeeld is en gestraft is voor een misdrijf. Ja, dan kan hij niet nog een tweede keer voor datzelfde misdrijf veroordeeld worden. Dat zou onrecht zijn. En God is juist rechtvaardig. Omdat Christus veroordeeld is. Omdat hij de straf gedragen heeft. Is het zeker dat wie bij hem hoort nooit meer veroordeeld zal worden. Dat de straf die Jezus droeg nooit meer op hen, op u en jou zal komen als je bij hem hoort. Omdat hij die straf droeg, is er vrijspraak, is er vrede, is er rust. Hij heeft dat in onze plaats geleden. En het is een mooi vers 32, hoe Paulus het hier ook schrijft. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Met die woorden van het begin van vers 32, haalt Paulus het Oude Testament in herinnering. Paulus wil als het ware ook weer zeggen, wat je door die brieven steeds ziet, het Oude en Nieuwe Testament horen bij elkaar. Het is één evangelie, het is één werk van God. En met deze woorden, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, roept Paulus de geschiedenis van Abraham en Isaac in herinnering. Als Abraham en Isaac op weg gaan naar de berg Moria en Isaac daar geofferd zal worden. En Abraham heeft Isaac vastgebonden en Isaac heeft zich laten vastbinden. En Isaac ligt inmiddels op het altaar. En Abraham heeft het mes om Isaac uiteindelijk te gaan slachten. Dan klinkt het uit de hemel. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige van mij, niet hebt onthouden. In de Griekse versie van het Oude Testament, de Bijbel die Paulus veel gebruikte, staan daar precies dezelfde woorden als die Paulus hier gebruikt. Uw zoon, uw enige van mij, niet hebt onthouden. Daar staan diezelfde woorden van vers 32. Paulus roept dat weer terug in herinnering om het wonder nog groter te maken. Paulus zegt, God vroeg niet uw zoon. God vroeg niet uw dochter. Vroeg niet uw man of uw vrouw. Uw ouders, uw vrienden. God had dat kunnen vragen. De heidene volken die waren het gewend. In het Oude Testament komen we het steeds tegen. Dat ze kinderoffers brengen. Dat de kinderen in het vuur worden gegooid. In de hoop vruchtbereid, geluk af te dwingen. God had het met recht kunnen doen. Maar hij doet het niet. In plaats dat hij Isaac laat offeren, in plaats dat hij uw kinderen, familie laat offeren, gaf hij zijn eigen zoon in hun plaats. Gaf hij zijn eigen zoon in mijn plaats. Waar hij ons ontziet, daar ontzag hij zijn zoon niet. Zo ver gaat Gods liefde. Zo ver gaat zijn werk. Dat hij hem voor ons allen overgaf. Maar als we dan weer dat beeld van die rechtbank voor ons halen en die verdachte zit daar. Ja, om daar vrijspraak te krijgen. Om daar achter Christus aan vrijspraak te krijgen. Ja, dan moet je wel eerst ervan overtuigd zijn dat je die straf zou moeten gedragen moeten hebben. Immers, anders heb je daar geen plaats. Als je het gevoel hebt van, nou, het valt wel mee, mijn leven ziet er best wel aardig uit, ik heb het best goed voor elkaar. Nou ja, ze zijn in ieder geval mensen die het er slechter vanaf brengen. Ja, dan is Christus, heeft de straf niet voor jou gedragen. Dan is Christus die weg niet voor jou, voor u gegaan. Wie nog op eigen rekening kan leven, wil leven. Wie niet in berouw tot hem kwam. Met een zondenlast op zijn schouders. Ja, die zal geen vrijspraak ontvangen. Immers, die wil niet bij Christus, bij die verdachte, bij die veroordeling horen. Maar wat een dwaasheid. Want als je nu eerlijk naar je leven kijkt. Als u eerlijk naar uw leven kijkt. Denkt u echt dat u het redt? Denkt u het echt dat u het redt als u daar in die verdachte bank wordt geplaatst? En niet bij Christus, maar op eigen rekening? En Christus kijkt u in de ogen. En vraagt u. Waarom hebt u niet in mij geloofd? Waarom bent u zelf uw eigen weg gegaan? Waarom hebt u God niet lief gehad boven alles en uw naast als u zelf? Wilt u daar zitten? Als hij recht gaat spreken? Wat zou u antwoorden? Wat zou u kunnen antwoorden? Ja, het was te zwaar. Of ik heb het er best aardig mee afgebracht. Volgens mij is het nog wel goed. En als we een beetje soepeltjes zijn dan... Nee, geen woord zal van de lippen komen. Als we geconfronteerd worden met zoveel macht en majesteit. Met hem die weggegaan is. Van dood en opstanding. Wie voor eigen rekening leeft. Gaat niet die rechte bank toe. Naar die verdachte bank. En dan staat het vonnis vast. Ga dan tot hem. Ga op de knieën en erken het zondaar zijn. Erken het. Wat heeft u te verbergen? Wat heeft u hoog te houden voor God die ons hart kent? Wie bij hem op zijn knieën komt. Wie bij hem op haar knieën komt. En smeekt om genade. Zal redding vinden. Dat is vast en dat is zeker. En dan mag het gaan gelden, diezelfde woorden die Paulus hier gebruikt. Voor wie daar op de knieën komt, geldt het. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En dat is niet het enige wat God schenkt. Die vergeving, die vrijspraak. Paulus zegt dat hij met hem ook alle dingen zal schenken. Vanuit de hemel schenkt Christus zijn gelovigen alles wat ze maar nodig hebben. Geloof, trouw, barmhartigheid... Geduld, liefde, goedheid, al die dingen die bij God vandaan komen, die schenkt Hij. Die geeft Hij om daarin te leven en daarin voor te gaan. En als het goed is, worden die dan ook zichtbaar in het leven van een christen. En verlangt een christen er ook naar om die dingen ja, zichtbaar te maken. Soms is het nog heel klein, heel zwak. Totdat je twijfelt of het er is. Zeker ook zelf. Maar ze zijn er wel, omdat Christus ze zal schenken. En dan is het alsof je rondrent in een magazijn vol stellingen. Waar aan alle kanten schatten staan. Die blinken van rijkdom, van heerlijkheid, van overvloed. En in die rijkdom, ja, die is voor jou, voor u. Die rijkdom wil God schenken. Meer dan je ooit zou kunnen bevatten. Die schatten van de vergeving, van het eeuwige leven. Dat God zegt, ik ben je vader, ik ben uw vader. Dat Christus zegt, ik ben voor u die weg gegaan. Dat de Heilige Geest zegt, ik zal in je wonen. In dat zondige, vuile hart. Al die schatten, die liggen daar opgestapeld. En waar je ook kijkt, het straalt van Gods goedheid en rijkdom. Ja, en dan zijn al die aardse prijzen en schatten. Waar je misschien vol van bent en druk mee bent. Uiteindelijk waardeloos. Ja, dan is iemand die druk is met het aardse leven. Iemand die geen oog heeft voor God. Als het daar alleen maar aan het rommelen in de prullenbak in dat magazijn. Op zoek naar een glinsterend papiertje, een mooi snoeppapiertje. Omdat dat de schat is die hij verlangt te hebben. Verlangt te bezitten. Of dat nu een carrière is, geld, geluk, genot. Of dat nu het wereldkampioenschap is of wat dan ook. Het is een prullenbak. Rotzooi. Rommel. Niet meer dan dat. Alles wat hier op aarde is, is niets vergeleken bij die magazijnen die vol staan van Gods heil. Laten we dan toch niet zo dwaas zijn. Om ons hele leven druk te zijn met die prullenbak. Om ons hele leven in te zetten op het vinden van nepschatten daarin. Maar laten we naar God gaan. Om de echte schatten te vinden. Daarmee zijn wij het tweede punt. God schenkt ons nog meer schatten. Want ook naar vers 32 staat nog geen punt. Het gedeelte, we gaan maar door en door en door. Dus een opsomming. Een bloemlezing van Gods heil. En daar klinkt een jubel. Vers 33. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? En wiens taak was dat? Wie had die plaats van oudsher, die plaats van de officier van justitie, om zo te zeggen, in die rechtbank? Dat was Satan. Zo komen we hem tegen in Job. Als hij bij de hemel komt, bij God. Dan zegt hij: Job, dat is een mooi weergelovige. Als u iedereen zou zegenen als die Job, nou dan zou iedereen wel geloven. Want ja, zo is het wel heel makkelijk. Maar in zijn hart meent hij het niet. Is het vals? Is het schijn? Satan klaagde Job aan. Hij beschuldigde hem. En we komen zo ook nog tegen bijvoorbeeld in Zacharia 3. Een wat onbekende gedeelte. Daar staat: daarna toonde hij mij Jozua, de hoge priester. Staande voor het aangezicht van de engel des Heren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Dat wil zeggen aan te klagen, te beschuldigen. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene God? Nou, vanuit het Oude Testament had daar de naam Satan geklonken. De aanklager. De tegenstander. Hij was het die wees op al die plaatsen in het leven die niet deugden. En heeft Satan geen gelijk? Hij hoeft niet echt te zoeken in ons hart om die dingen te vinden, toch? Maak het hem vaak erg makkelijk. Om zonde. Om verkeerde kanten van ons te vinden. Satan die wijst dingen aan, maar vaak bijna altijd terecht. Maar toch klinkt het hier. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen God? Tegen de uitverkorenen van God? En daar zwijgt Satan. Satan wordt het zwijgen opgelegd. In plaats dat wij het zwijgen opgelegd worden, omdat wij, nou ja, het waar is wat Satan zegt, wordt Satan het zwijgen opgelegd. Hij is uit de hemel geworpen, omdat Christus ten hemel is opgevaren. Omdat Christus overwon, is Satan verworpen. Satan mag niet meer die rol aannemen. En daarom hoeft Paulus daar niets over te zeggen. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, dat meer is, die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Christus ging ten hemel. De bezuinen, de lof klonk. Omdat de koning thuis kwam. En Satan werd verworpen. Ja, en hij gaat nog wel rond. We komen aan het eind nog bij, vers 38 en 39. Hij gaat nog rond. Hij is nog niet dood, om zo te zeggen. Maar de uitkomst, de nederlaag staat vast. Dat is vast en zeker. Satan zal het onderspit delven. Dat kan niet anders. opstanding en de hemelvaart van Jezus onderstreept met: U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immer meer. En laten we nog eens dan eens heel goed kijken naar de hemelvaart. Want daar refereert Paulus hier naar in vers 34. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Want als we goed lezen in Handelingen, dan staat er iets waar ik ook heel lang overheen heb gelezen. En als hij dit gezegd had, dus als hij tot zijn discipelen gesproken had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. Zo wordt de hemelvaart van Jezus beschreven. Werd hij opgenomen, daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. Jezus gaat met lichaam en ziel ten hemel. Hij doet zijn lichaam niet als het ware als een jas af, die hij ergens aan de kant hangt, om dan zonder lichaam verder te gaan. Nee, Jezus gaat met lichaam en ziel samen naar de hemel. Hij is daar nu, als we beleiden dat hij aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader is, dan is hij daar met lichaam en ziel, beide, als een mens. En op die manier pleit hij voor ons, zegt Paulus. Op die manier komt hij ons te hulp. En dat is waardevol, dat is een troost voor het geloof. Het woord pleiten, dat betekent zoiets dus als in de bres springen voor te hulp komen. En dat doet Jezus dus terwijl hij nog steeds mens is. Als mens pleit hij voor ons. En wie kan dat nu beter pleiten dan een ervaringsdeskundige? Dat is immers in het gewone leven ook zo. Kijk, iemand kan bijvoorbeeld heel druk zijn met vluchtelingenwerk. En zich helemaal inzetten voor vluchtelingen. Heel veel erover lezen. Kijken. Van alles en nog wat ermee doen. Maar als zo iemand zelf geen vluchteling is geweest. Zelf niet voor het leven heeft moeten vluchten. Alles achterlatend. Ja, dan blijft het uiteindelijk kennis uit de boeken. En je hoort direct het verschil. Wanneer een echte vluchteling gaat spreken. Dan gaat het leven. Dan wordt het iets echts. Dan hoor je iemand zelf spreken over wat ze hebben meegemaakt. Wat ze tekort hadden. Wat ze moesten doormaken. Als een ervaringsdeskundige spreekt. Dan hoor je dat. Dan gaat het leven. En nu is het in de hemel geen engel die voor ons pleit. Die van een afstandje kijkt hoe we het op aarde doen. En ziet hoe we soms worstelen. En het moeilijk hebben. En allerlei wegen gaan. En dan met zijn beste woorden probeert voor ons op te komen. Nee, het is geen engel. Die uiteindelijk niets van het zijn van een mens weet. Maar het is Jezus zelf. Die als mens en als God voor ons pleit. Die zelf geminacht, veracht. Die zelf gedood, gehaat is. Die zelf die moeheid, honger, angst, eenzaamheid, pijn heeft doorgemaakt. Hij die echt mens is geweest. En daarom ook weet wat je bezighoudt, waar je druk mee bent. Maakt je leeftijd uiteindelijk niet veel uit. Hij is ook 12 geweest, 15. Hij heeft ook die gevoelens gehad van de puberteit. Hij is ook volwassen geworden, heeft gewerkt. Alles is hij een mens geweest. En juist daarom kan hij pleiten. Juist daarom kan hij in de bres springen voor. Kan hij zeggen: Vader, helpt u hem. Vader, helpt u haar. Want zij kan niet meer. Vader, geef u nieuwe kracht. Geef u nieuwe moed om door te gaan. Of: Vader, verdrukt u haar. Verdrukt u hem. Want hij gaat een weg op die niet goed is. Ook dat kan soms de weg zijn die nodig is. Een weg van tegenslag, van verdrukking. Christus belooft niet dat er een ongestoorde weg zal zijn, ons leven. Maar hij weet precies wat we nodig hebben. Omdat hij mens is geweest en nu in de hemel zit, weet hij wat hij moet vragen. En zal de Vader, als zijn zoon hem om iets goeds vraagt, hem dat onthouden? En dan mogen we wel zeker bidden. Uw wil geschieden. Niet mijn wil. Want die bidt om een weg zonder tegenslag. Om een weg die makkelijk is. Om een weg die voorspoed heeft of niet. Wie heeft wel eens gebeden om tegenslag? Om verdrukking? Wie heeft er wel eens om gebeden dat het niet mee zat? En dat hoeft ook niet. Maar tegelijkertijd hoor je vaak van mensen die, bij wie het tegen heeft gezeten, dat het wel goed was. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Uw wil geschiet als rode draad door ons gebed heen. Om dat zondige vlees wat ons naar beneden trekt, naar die prullenbak, wat ons trekt naar alles wat wij willen, verlangen, voor ogen zien, om dat op te heffen naar de hemel, naar Jezus Christus, aan de rechterhand van God. En dan verlangen om naar zijn wil te leven. En voordat we dan naar het slotakkoord gaan, 37, 38, 39, gaan we nog even terug naar vers 33, 34. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Paulus spreekt steeds in de wij-vorm. Ons, wij, onze. En je zou misschien denken, hij heeft het over alle mensen. Iedereen, zonder enige uitzondering. Maar dan hebben we Paulus niet goed gelezen. Vanmorgen hebt u er ook bij stilgestaan. Maar laten we nu bijvoorbeeld vers 1 van hoofdstuk 8 lezen. Want dan zien we, horen we de achtergrond waartegen dit loflied klinkt. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat is de kern waar het op aankomt. Het in Christus Jezus zijn. Dit lied, dit loflied, dit overwinningslied, met al die schatten die er doorheen klinken. Ja, die is alleen voor hen die in Christus zijn. Voor hen die geloven. Of dat nu een groot geloof is of een klein geloof. Of dat nu een geloof is dat al heel lang bestaat of nog maar net begonnen is. Dat maakt geen verschil. Als er maar geloof is. Als we maar in Christus Jezus zijn. En als we daar niet in zijn. Als we nog buiten hem leven, naar het vlees. Als we nog ondersteboven in die prullenbak zitten, zoekend naar schatten. Dan geldt geen van deze klanken voor ons. Nee, dan zal de verdoemenis klinken. Niemand kan buiten God om. Dus dan zullen we in die verdachte bank zitten waar we net over spraken. En dan zal het vonnis klinken. De helse straf. Als iemand niet in Christus gerechtvaardigd is, dan zal die ten onder gaan. Buiten Christus is er geen hoop, geen verwachting. In Christus geen angst voor de verdoemenis. Wie in hem gelooft, hoeft daar nooit bang voor te zijn. Hoe groot of klein dat geloof ook wordt. Maar wie buiten hem is, mag niet bang zijn. Die moet bang zijn voor die straf. Omdat die komt. Omdat die zal komen. En dan moeten we het zeggen. Dan is Christus hemelvaart geen triomftocht. Geen blij heilsfeit. Maar dan is dat Christus ten hemel voer. De grond voor onze hellevaart. Zo scherp ligt het. Als we niet met hem juichen dat hij ten hemel ging. Dan zullen wij kermen als wij afdalen. En een eeuwigheid. Zonder eind. Zonder hoop. In de hel zijn. Omdat we God onrechtvaardig. Omdat we God hard achten. Laat het toch zover niet komen. Bekeer je dan tot hem. Jezus heeft niet voor niets daar in het verdachte bankje gestaan. Dat deed hij niet voor zichzelf. Dat deed hij om mensen te redden, om mensen zalig te maken. Om u, om jou, om mij zalig te maken van die zonde. Hij ging die weg niet om het voor zichzelf te houden. Om zelf al die schat in dat magazijn te verdienen en bij hem te houden. Maar om het te geven en uit te delen. En als we dan tot hem kwamen. En als we in hem geloven, dan mogen we leven in die climax waar Paulus mee eindigt. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen. Paulus wil zeggen, wie of wat er ook maar tegen je is, ja ook nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Satan gaat rond. Hij probeert de kerk te vernietigen. Maar dit staat vast. Het zal hem niet lukken. Soms zal hij gaan als een sluwe slang. En stiekem met verzoekingen proberen mensen af te trekken. Mensen mee te krijgen. Door je te lokken met mooie vooruitzichten. Door je te lokken met gedachten dat je eigen hoofd het best wel goed voor elkaar heeft. Door je te lokken met het kijken naar anderen die ook allemaal die weg gaan. Soms komt hij als een sluwe slang. Soms komt hij als een briesende leeuw. Met vervolging. Met verdrukking. Met haat en nijd. Met het in een hoek van de samenleving drukken. Met het afnemen van rechten. Het opleggen van plichten. Tot en met werkkamp in de sneeuw en de dood. Maar wat Satan ook probeert. Omdat hij ten hemel voer. Omdat hij die weg van kruis. Opstanding en hemelvaart is gegaan. Zal zijn kerk stand houden. En hij is in de hemel om plaats te bereiden. En als dat klaar is, dan zal hij zijn bruid, zijn lichaam thuis halen. Omdat die scheiding niet zal kunnen blijven. En als je dat ziet, dan mogen we met Paulus en met de kerk van alle eeuwen dit loflied aanheffen. Deze psalm zingen. Jezus die zorgt voor zijn kerk vanuit de hemel. Hij blijft vasthouden. Hij blijft doorgaan. En niets is er waardoor je ooit gescheiden zou kunnen worden van zijn liefde. Dan maakt hij het waar. Ik ben met u. Al de dagen. Tot aan de voleinding der wereld. En daarop mogen wij dan antwoorden. Wij zijn meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Amen. Laten we daarover gaan zingen uit Psalm 115. De versen 1 en 7. Niet ons, o Heer, niet ons. Uw naam alleen, en elk die hem vreest, zo klein hij zij of groot. Psalm 115, de versen 1 en 7. Laten we opnieuw het aangezicht van de Heere zoeken in dankgebed en in voorbeden. En in die voorbeden willen we gedenken ook aan het echtpaar van Herk. Zij hopen deze week naar Israël te vertrekken voor 3 maanden. Laten wij bidden en danken. Vader, Zoon en Heilige Geest. U alleen, U loven wij. Ja, wij loven U, o Heer. Want Uw naam zo rijk van eer. Ja, Heere, dat is waar. Dat laat U zien in Uw woord steeds weer. Hoe rijk, hoe groot, hoe heerlijk U bent. En hoe meer wij van U zien, des te meer zien we ook dat wij zelf niets hoeven te doen, niets kunnen doen. Dat Uw liefde en werk zo ver gaan, dat U alles doet, van begin tot eind. Heer, en dat alleen uit liefde, onvoorwaardelijke, onuitputtelijke liefde. Dat mag ons klein maken. Ja, waar we dan ook in het leven zitten, of in een tijd zitten dat het ons meezit of dat het ons tegenzit. Of in de hoogtepunten van het leven zit of op de dieptepunten. Als dit boven ons leven staat en als dit ons kompas is, dan maakt het ten diepste niet uit. Omdat de uitkomst, de bestemming zeker is en heerlijk is. En dat het in dit leven vast is, dat U ons nooit los zult laten. Maar wij bidden nu ook voor hen die U nog niet kennen. Die niet in Christus zijn. Of ze nu in dit kerkgebouw zitten of niet meer willen of kunnen komen. Heren, wij leggen hun namen voor hun neer. Namen van vrienden, van kinderen, van ouders, van grootouders, van ooms, van tantes, van kennissen, van collega's. Als wij soms niet weten wat wij moeten spreken, moeten getuigen. Op welk moment en op welke wijze. Heere, werkt U het toch? En als U ons daarvoor wilt gebruiken, Heere, geeft U dan momenten en gelegenheden om te spreken tegen onze naasten. Dat Uw kerk wijder en wijder mag worden. Vervuld mag worden van Uw naam, van Uw eer, van Uw heil. En dat niet alleen hier of in Nederland, maar wereldwijd. Bij alle talen en volken. Dat Uw kerk mag uitbreiden steeds verder en verder. En Uw lof overal mag klinken en mag worden gezongen. In deze zekerheid en in dit vertrouwen. Dan zijn de woorden die gesproken worden wellicht anders. Maar dan is de zaak, de kern hetzelfde. Dat U het doet en dat U het zult blijven doen. Wij bidden nu voor onze kerk. Heer, geeft U een terugkeren naar Uw woord, dat zo vol ligt van schatten. Schatten waar we soms naar verlangen. Maar schatten soms ook die tegen ons ingaan en die strijden met ons vlees. En als we dan ons hoofd gaan gebruiken, dan leggen we het naast ons neer en dan nemen we er afscheid van. Omdat het niet past bij tijd en cultuur, bij de goede normen en waarden en zeden. Heer, geeft U een terugkeer naar Uw woord alleen. Als leid en richtsnoer, als leidraad voor kerk en samenleving. Dat Uw woord mag klinken in alle kerken, in alle plaatsen waar mensen samenkomen rondom Uw woord. En dat heerlijke evangelie uit de mond mag rollen. Gaat U met ons ook deze nieuw begonnen week in. Geeft U kracht voor de laatste schoolweken. Geeft U kracht voor wellicht ook de laatste werkweken voor de vakantie. Dat U alles geef wat we daarin nodig hebben aan kracht, aan wijsheid, maar ook aan voorzichtigheid, aan liefde. Gaat U met ons ook als er spannende dingen zijn deze week. Behandelingen, uitslagen, ziekenhuisopnames of andere zaken. Wij bidden nu ook voor familie van Herk. Wilt U hen nabij zijn als zij voor een lange tijd weg zullen gaan uit onze gemeente. Wilt U hen zegenen bij het werk dat ze daar in Israël zullen gaan doen. En dat zij daar op de plaats waar U hen brengt, tot zegen mogen zijn. Wilt hen bewaren in die weg. Bewaren bij U, bij elkaar. bewaren in het leven. En hen op uw tijd weer in ons midden brengen. Wees u bij alle heren die moeite en zorgen kennen. Ook wereldwijd, Heer, als er zoveel nood en zoveel ellende is. Als er oorlog, hongersnood, ziekte, als er rampen zijn. Heer, wilt u nabij zijn waar mensen lijden? Wilt u zich ontfermen als het ons boven het hoofd groeit en als wij niet weten wat wij kunnen of moeten doen? U bent toch die ontfermende God? U staat boven tijd en ruimte. U staat boven alles. Ontfermt u zich dan over deze wereld? En als we dan ons hart opheffen naar u, die in de hemel zit, dan besluiten wij ons gebed, Heer, met die bede, dat uw wil geschieden in ons hele leven. Ook als dat soms tegen onze wil ingaat, Heer, buigt u onze wil dan. Maar dat uw wil geschieden in ons hele leven, op weg naar de eeuwigheid. En dan bidden wij het u, Heer Jezus Christus. Kom dan spoedig. Kom haastig. Amen. Laten we tot slot met elkaar zingen uit Psalm 68, de versen 9 en 10. Gods wagens boven het luchtig zwerk en gelooft zij God met diepst ontzag. Psalm 68, de versen 9 en 10. Gemeente, ga dan heen in vrede. Bewaar het woord in uw hart, biddend om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.